Goedemiddag, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie allen een hartelijk welkom in deze eredienst. In het bijzonder de gasten die in ons midden zijn en degenen die met ons verbonden zijn via het internet. In deze dienst gaat u voor dominee van de Zwaag. De schriftlezing uit Gods woord is uit het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Romeinen 3, de versen 9 tot en met 28. En daarnaast de onderwijzing uit de Heidelbergse catechismus, en die is vanmiddag uit zondag 24, vraag en antwoord 62 tot en met 64, met als thema rechtvaardig door het geloof alleen. Enkele mededelingen, aanvullende mededelingen over de voedselbankactie. De 220 tassen die wij van de voedselbank hebben gekregen, bleken niet voldoende te zijn. Op zich is dat een heel mooi bericht. Maar hierdoor zijn sommige mensen vanmorgen nog zonder boodschappentas naar huis gegaan, terwijl ze wel heel graag aan deze actie hadden willen meedoen. Dat kan. De diaconie is dankbaar dat de belangstelling voor deelname aan deze actie zo groot is. De gestarte voedselestafette duurt deze maand nog voort. Volgende week hopen wij weer nieuwe tassen te kunnen verstrekken. Bij de uitgangen van de kerk liggen vanmiddag ook de flyers, waarop de gevraagde boodschappen en verdere informatie staat. Uw aankopen voor de voedselbank kunt u natuurlijk ook met uw eigen boodschappentas bij de kerk aanleveren. Wat betreft de collectes, voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste is voor de kerk bestemd en de tweede is voor de kerkelijke kas en de Theologische Universiteit. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds bestemd. We gaan u samen zingen ter inleiding op deze dienst uit Psalm 46, de versen 4 en 6. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen Psalm 42, het eerste en het vijfde vers gaan zingen. Het hijgend hert dat aan de jacht is ontkomen, dat schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. 42, 1 en 5.
Thank you.
Kerk van de Heere is een belijdende kerk. En wij sluiten ons bij de kerk van alle tijden en alle plaatsen vanmiddag aan door de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis op te zeggen in ons hart. En daarna zingen we van Psalm 45, het allereerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En als we verder dat vers lezen, dan blijkt dat die koning geen andere kan zijn dan koning Jezus. U en jij spreken mij na in jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen weer opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar vandaan hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag Romeinen 3 en wel de versen 9 tot en met 28. En dat omdat we na willen denken over zondag 24 van de catechismus. En die gaat erover dat goede werken ons niet verder helpen. Alleen het geloof in het werk van de Heer Jezus. Romeinen 3. En dan beginnen we bij vers 9 te lezen. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals ook geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen ze bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun weg. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. En waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Door welke wet van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. En wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. En op dit en op andere gedeelten van het Nieuwe Testament is gegrond het onderwijs van zondag 24. En dat lezen we nu met elkaar, zondag 24, de vragen en antwoorden 62 tot en met 64. En dan luidt vraag 62... Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of ook een stuk ervan zijn? En daarom dat de gerechtigheid die voor het gericht van God kan bestaan, helemaal volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe dat zo? Verdienen onze goede werken niet, die God toch in dit en ook in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning gebeurt niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zal voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Tot zover zondag 24. En voordat we ons erover buigen, wat het onderwijs voor ons te betekenen heeft, willen we eerst samen bidden en danken. We hebben vanmiddag al een aantal psalmen met elkaar mogen zingen, heren, waarin zoveel troost en zoveel bemoediging zit. We mochten beginnen met het zingen van psalm 46, waarin zo duidelijk naar voren komt: u bent met ons. Heren, dat is toch alles waard? Dat is meer dan wat dan ook op deze wereld waard, dat u met ons bent. En dat heeft zijn grond niet in iets van ons, maar het heeft zijn grond in uw trouw, in uw liefde. Het heeft zijn grond ten diepste in het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. We mochten onze afhankelijkheid betuigen met de woorden van psalm 42 mee. Zoals een hert dat aan de jacht ontkomen is, verlangt naar dat levende water. Ja, zo is er ook in ons hart een verlangen naar u. En geef dat dat ook zo mag zijn, Heere. En toen hebben we het ook met elkaar mogen zingen, dan mogen we ook weten dat u dat verlangen vervult. De Heere zal uitkomst geven. Dan kunnen wij soms denken, hoe moet het en langs welke weg moet het dan allemaal gaan? Dan zien wij soms onmogelijkheden. Maar dan mogen we toch weten, Heere, als we het van u verwachten en uw hulp en uw nabijheid verlangen, dan zult u zich over ons buigen. En we hebben belijdenis mogen doen in deze dienst met de kerk van alle tijden en plaatsen mee van dat allerheiligste geloof. Het kan een ritueel zijn dat we elke middag, als we zondagsmiddags bij elkaar zijn, doen. Maar als we vanmiddag het mochten doen met ons hart, dan zal het zeker ook waar zijn wat we gezongen hebben. Dat we met de dichter van psalm 45 ons werkelijk verwonderen en verblijden. Over die koning die u geschonken hebt. En wiens schoon het schoon van alle mensenkinderen ver te boven gaat. Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. De Heere Jezus Christus. Vanmiddag zullen wij samen vanuit het leerboek van de kerk weer stilstaan bij het wonder van de rechtvaardiging door het geloof alleen. En dan zult u ons er toch weer bij bepalen, Heren, dat er niets in ons ligt, maar dat we alles in deze koning mogen zoeken. En als we het bij hem zoeken, dat we dan ook alles in hem mogen vinden. De volkomen zaligheid. De volkomen vrede. En straks de volkomenheid in het eeuwige leven. We bidden van u, Heren, of u ons leiden wilt vanmiddag als we samen deze dingen weer met elkaar gaan overdenken. Wilt u ons als gemeente de leiding van uw Heilige Geest niet onthouden, maar wilt u ook uw dienaar vanmiddag gedenken, dat hij door uw geest geleid ook de woorden mag spreken die tot de gemeente gesproken moeten worden. We weten ook vanmiddag ons samen diep afhankelijk. Wij willen vanmiddag voorbeden doen. We willen voorbeden doen voor het project waar we onder leiding van onze diaconie als gemeente deze weken ook mee bezig mogen zijn. En we zijn dankbaar dat ook gebleken is dat er binnen onze gemeente ook zeer veel betrokkenheid is. Dat we goederen mogen inzamelen voor hen die in onze nabijheid leven en die het veel minder goed hebben dan wij. Heren, we bidden van u of u die mensen gedenken wilt. En we bidden van u of ook onze gaven, die we nu ook bij elkaar mogen verzamelen, daadwerkelijk mogen zijn voor hen hulp in hun situatie. En zoudt u hen ervan willen doordringen, Heren, dat de hulp die ze dan van ons krijgen ten diepste dan hulp is die u door ons hen biedt. We bidden u voor alle nood die er op deze wereld is. En nog steeds worden we dagelijks via de media geïnformeerd over de vluchtelingenstromen die richting Europa zich bewegen. We bidden voor onze overheden die geroepen zijn om hieraan ook leiding te geven en beleid te bepalen. Geweldig moeilijke vragen. Maar Heere, geef dat wij als kerken toch ook altijd weer opnieuw beseffen hoezeer of van ons barmhartigheid wordt gevraagd. Want zo legt u dat ons toch ook na aan het hart als we de schriften erop nalezen. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader in de hemel barmhartig is. Heren, wij bidden u vanmiddag voor onze theologische universiteit, omdat we ook onze gaven vanmiddag heel in het bijzonder voor dat doel mogen geven. Wilt u met alle hoogleraren zijn, met allen die onderwijs geven naast de hoogleraren, wilt u met de leiding zijn, het curatorium, en ieder die een taak heeft binnen onze universiteit, en zeker dragen we ook onze studenten aan u op. Zij die zich voorbereiden op het ambt in onze kerken, maar ook zij die met een andere reden de studie volgen, wil hen allen uw zegen doen ervaren. En laat onze theologische universiteit werkelijk een lichtbron mogen zijn. En dat velen door het onderwijs heen meer zicht mogen krijgen op uw woord en op uw werk. En zo komen we samen tot u, Heer. Zo verheffen wij onze harten tot u. Hoor ons bidden ook vanmiddag. Alleen op grond van uw ontferming, uw genade en liefde, in de Heere Jezus Christus geopenbaard om zijnentwil alleen. Amen. Wij zingen nu twee verzen van Psalm 51. En Psalm 51 is een psalm van verootmoediging. David heeft in zijn leven ervaren dat slechts genade hem behoudt en behoedt. En dat is een werkelijkheid die niet alleen voor David geldt, maar ook voor ons. En het zou toch heerlijk zijn als we dat ook zo met heel ons hart zouden erkennen. Psalm 51, vers 5 en vers 9. genade, vergeving van zonde, wordt nooit door ons mensen verdiend, maar alleen ontvangen. En dat in de weg van belijdenis van zonde. En dat komt heel nadrukkelijk naar voren in Psalm 32. En we zingen straks het derde en ook het zesde vers van die psalm. Gemeente, gisteren was het 31 oktober. En voor veel mensen is dat tegenwoordig de datum waarop ze het Halloweenfeest vieren. Dat feest dat eerst in de Engelstalige wereld veel aanhangers had, maar tegenwoordig ook in ons land. En het ik weet niet of u erover denkt, maar ik vind het eigenlijk aangrijpend dat zoveel mensen in ons land tegenwoordig dat feest vieren. En dan kun je zeggen, ach, de kinderen gaan langs de deuren en ze hebben zich wat verkleed en het gaat om wat snoepjes en zo. Ja, daar is niet zoveel mis mee natuurlijk. Maar het Halloween, dat heeft veel meer te zeggen. Dat heeft een hele andere achtergrond. En kijk ook maar eens naar die Halloweenfeesten. Gisteravond is er in Amsterdam ook weer zo'n enorm Halloween-bijeenkomst gevierd. En dan moet je eens kijken hoe de mensen zich hebben uitgedost. Hoe of ze spotten met de dood. En hoe daar eigenlijk ook alle geboden van God met voeten worden getreden. 31 oktober, aangrijpend, Nederland, vroeger een christelijke natie, vandaag in overgrote meerderheid de christelijke feesten niet meer vierend, maar zich overgevend aan Halloween. 31 oktober, gisteren, ja, ook de dag van de reformatie. Laat dat nou net samenhangen en vallen. 31 oktober 1517, Luther slaat zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Ongeveer zo'n 500 jaar nu geleden. En die 95 stellingen hadden alles te maken met de aflaathandel en met andere misstanden binnen de Romeinse kerk. En Luther stond daarmee, zoals we weten, aan het begin van de reformatie. Een beweging die zich enorm heeft uitgebreid onder de zegen van de Heer. Als je het voorrecht hebt om eens in Genève te komen, dan moet je zeker het reformatiemonument eens gaan bezoeken. Dat staat in een park. En dat bestaat uit allemaal standbeelden van Luther en Calvijn en John Knox en anderen. Heel indrukwekkend, het is een heel groot monument. En vooral indrukwekkend is wat in Latijnse bewoordingen onderin in dat monument is ingebeiteld. Daar staat, na de duisternis het licht. Met andere woorden, God heeft in dat wat Luther en Calvijn en anderen ontdekt heeft God weer het licht doen schijnen. Een duistere periode mocht daarmee afgesloten worden. De duistere middeleeuwen, de duisternis van de misstanden van de Rooms-Katholieke Kerk. Het licht heeft God opnieuw op de kandelaar gezet. Bijzonder hoe of dat ook door de Heere in die tijd gerealiseerd is door deze mensen, Luther, Calvijn en anderen. En waar ging het nou in die reformatie om, als je nou naar de kernpunten van de reformatie vraagt, wat was nou het grote kernpunt van de reformatiegemeente, jongeren? Dat was dat je nou alleen maar rechtvaardig voor God kunt worden door het geloof. Wij mensen staan schuldig tegenover God. En we kunnen op geen enkele manier het weer in orde maken. En we kunnen alleen maar behouden worden door het geloof in het werk van de Heere Jezus Christus. Dat was de ontdekking, de kernontdekking van de reformatie. Onze Heidelberger Catechismus, die in de tijd na de reformatie is ontstaan, die is namelijk ontstaan in 1563. In onze Heidelberger Catechismus wordt deze reformatorische leer ook helder verwoord. En de vorige keer hebben we daarbij stilgestaan aan de hand van zondag 23. En nu vanmiddag zondag 24. En zondag 24 gaat opnieuw over de rechtvaardiging door het geloof. Zondag 24 laat ons zien dat er in de loop van de tijd heel wat tegenwerpingen zijn geweest tegen die leer van rechtvaardig door het geloof alleen. Tegenwerpingen van alle kanten. En moeten wij dan vandaag daar nu bij stilstaan, is misschien jouw vraag. Is dat niet achterhaald? Weet je, wat er in de loop van de tijd tegen de leer van de rechtvaardiging is gezegd en ingebracht, dat kom je soms zomaar ineens weer opnieuw tegen. En dan moet je het wel kunnen herkennen en afwijzen. En er is nog een andere kant, daar zal ik vanmiddag ook wat aandacht voor vragen. Als we heel eerlijk zijn, zullen we heel wat van die tegenwerpingen ook in ons eigen hart kunnen herkennen. En daarom is het goed dat we vanmiddag een ogenblik met elkaar over deze dingen nadenken. Ik heb als thema rechtvaardig door geloof alleen. Rechtvaardig, ja, maar door geloof alleen. Wij mensen, gemeente, jongeren, wij mensen, wij kunnen alleen maar door het geloof in de Heere Jezus behouden worden. Maar, dat is dan vraag 62, waarom is dat nou zo? En waarom kunnen ook die goede dingen die ik doe toch uiteindelijk niet iets voor de Heere betekenen? Waarom kunnen wij mensen alleen maar door het geloof behouden worden? Waarom kunnen we niet ook voor een paar procentjes wat bijdragen aan ons behoud? Laten we dan geen 100% voor ons behoud kunnen zorgen, dat is duidelijk. Waarom ook niet voor 5% of voor 10%? Waarom is dat nou allemaal zo radicaal, hè? Niets kun je bijdragen aan je behoud. Je wordt toch als mens zo helemaal afgeschreven. Vraag 62, gemeente, laat ik dat vanmiddag allereerst even zeggen, is door de opstellers, en dat zijn Ursinus en Olevianus, is door de opstellers geformuleerd met het oog op de Rooms-Katholieke tegenwerping tegen de leer van de reformatie. De Rooms-Katholieke leer, ja, wat is die leer eigenlijk? Nou, die zegt, een mens is een zondaar. Nou, zeggen we, dat klopt. Niks op tegen, dat klopt. Ja, en dan komt het, en dan zegt de Roomse leer, die zegt, ja, maar wij mensen hebben ook nog een bepaald vermogen om goed te doen. En door dat te gebruiken, kun je ook nog iets bijdragen aan je behoud. En je moet dat ook zelfs doen. Want als je dat te weinig doet, dan moet je na het leven, moet je nog een poosje in het vage vuur om alsnog de verkeerde dingen uit te zuiveren. Het is misschien een klein beetje oneerbiedig gezegd, maar weet je wat eigenlijk de slogan is binnen de Roomse kerk? Dat is deze: wij doen ons best en dan doet God wel de rest. Maar als je nou over deze dingen nadenkt, dan gebied wel de eerlijkheid vanmiddag te zeggen dat het niet zo heel erg lang duurde, of ook op het protestantse erf, en dan heb ik het dus over mensen die ook de reformatie zijn gevolgd, dat ook op de protestantse erf er nogal wat verzet is gekomen tegen die leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Er waren theologen die zeiden, en die bleven een beetje in die oude Roomse sfeer hangen, die zeiden van, je moet heel goed je best doen. En je moet als het ware toch elke dag weer krediet opbouwen. En als je toch weer zondigt, ja, dan wordt er weer wat van dat krediet afgenomen. Dus je kan door goed te doen, kun je weer wat hoger op de lijst komen, of op de ladder komen. En door te zondigen val je weer een heel aantal treden naar beneden. Zoals het nu eigenlijk ook bij de verzekering is, nietwaar? En zo heeft men daar eigenlijk over gesproken, maar ja, daar klopt natuurlijk ook schriftuurlijk gezien helemaal niets van. Later, in de tijd dat de Dordtse synode werd gehouden, 1618, 1619, toen had je een strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. En ik zal daar nu niet breed over uitweiden, maar het ging in wezen toch over deze ene vraag: kunnen wij mensen nou iets bijdragen aan ons behoud? Of kunnen we alleen maar behouden worden door het geloof in het werk van de Heere Jezus? En toen zeiden de remonstranten, die zeiden: wij kunnen iets bijdragen. En wat kunnen wij dan bijdragen? Nou, ons geloof is al een bijdrage. Als wij geloven, is dat een goed werk. Dan ziet God dat aan en God zegt van, nou, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje gelooft. Nou, dat is goed. En daarom geef ik hem of haar het behoud. Dan wordt het geloof een goed werk. Maar de contra-remonstranten, die hebben gezegd, nee, het geloof is ook geen goed werk, in die zin geen verdienend werk. Het geloof is alleen maar een instrument waardoor je deel krijgt aan het werk van de Heere Jezus. Of om het anders te zeggen, het geloof is alleen maar een lege hand die je uitstrekt naar de Heere Jezus, die Hij dan met zijn genade vult. Dus mijn geloof is zelfs niet een grond voor mijn behoud. Alleen het werk van de Heere Jezus is de grond van mijn behoud. En ik kan daar niet anders dan door het geloof aan deel krijgen. Zo is het in de geschiedenis van de kerk dus best steeds een vraag geweest. Worden wij nou door het geloof alleen behouden? Of mogen wij en kunnen wij ook nog een eigen bijdrage leveren? Maar nu zei ik al, gemeente, als we nou heel eerlijk zijn vanavond, dan moeten we toch allemaal toestemmen dat als gezegd wordt dat wij geen enkele bijdrage kunnen leveren, dat dat best wel moeilijk te verteren valt. Het is toch best mensonterend, hè? U kunt alleen maar ontvangen, u heeft geen enkele, maar dan werkelijk ook geen enkele mogelijkheid om het weer in orde te maken met God. Ja, er zijn mensen die zeggen van, is dat nou werkelijk waar? Is dat nou volgens de Bijbel zo? Is dat nou dat God dat in zijn woord ook ons voorhoudt? Ja, dat is nou wat God ons voorhoudt. En we hebben vanavond samen een gedeelte gelezen uit Romeinen 3. En in Romeinen 3 wordt het ons helder en duidelijk getekend dat wij mensen geen verdiensten kunnen hebben bij God. En we hebben het samen gelezen, ik citeer even het 11e vers. Niemand is er die verstandig is, niemand die God zoekt. Vers 12, allemaal zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Niemand is er die goed doet, tot niet één toe. En dan in vers 20 de conclusie, en daarom zal uit werken van de wet, uit goede werken, uit eigen bijdragen, geen vlees, geen mens voor hem gerechtvaardigd worden. Onmogelijk dat we een eigen bijdrage aan ons behoud kunnen leveren. Geen enkele bijdrage, hoe klein of die ook mogen wezen. En dat steekt, hè? Want dat wij geen 10 op ons geestelijke rapport kunnen scoren, dat zal duidelijk zijn. Niemand van ons zal daar moeite mee hebben, want ja, we zijn zondaren, niet waar? Maar dat je ook geen 6 kunt scoren, geen voldoende kunt scoren, maar dat je het niet hoger kunt maken en krijgen dan een 1. Ja, dat is best moeilijk. Daar zijn wij mensen niet 1, 2, 3 mee eens. Daar moet je voor ingewonnen worden. En daarom, die vraag 62 is niet alleen met het oog op de Roomsen en wie dan ook een hele actuele vraag, maar is eigenlijk ook een vraag die heel makkelijk in ons eigen hart naar voren komt. Misschien is er vanavond wel iemand, ouder of jonger, die zegt, ja, dat is nou ook mijn vraag. Waarom kunnen ook onze werken, onze goede werken, niet een stukje van de gerechtigheid voor God zijn? Waarom is dat nou zo? Nou, het antwoord, dat kun je ook lezen. En dat lezen we nu samen. Antwoord 62. Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, helemaal volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven allemaal onvolkomen en ook met zonde bevlekt zijn. Wij kunnen geen enkele bijdrage leveren, omdat al onze werken volkomen moeten zijn. Als ze iets betekenen voor God, dan moet er geen vlekje aan te ontdekken zijn. Dan moet het helemaal zuiver zijn. En daar zit nou de kneep. Of beter gezegd, daar zit nou de moeite. Want wij kunnen helemaal niets meer doen zonder dat het door zonde is bevlekt. Zelfs die heiligste dingen die we doen, ook als we bidden, is het niet zoals het moet zijn. Dan is het niet volkomen zuiver. Zelfs als we voorgaan in de dienst, hè, ik betrek het vanavond op mezelf, is dat nooit volkomen zuiver zoals de Heere dat van ons vraagt. Het is onmogelijk. Zelfs onze beste werken, ze hebben allemaal vlekken. Door de zonde. En zelfs ons geloof. Het is niet volmaakt. En zeg dat nou ook maar eens bij jezelf. Is jouw geloof nou volmaakt? Heb jij nooit klein geloof? Is er in jouw hart nooit ongeloof? Als je de Heere mag kennen, dan zeg je, och, wat een klein geloof en ongeloof dikwijls bij mij. Nee, onvolmaakt. Het moet volmaakt wezen, wil er iets van verdienste zijn. Het is niet volmaakt, dus ook mijn geloof kan geen bijdrage leveren. En mijn liefde tot God, heb ik God altijd lief boven alles. En mijn naaste als mezelf, nou laten we maar ophouden. En hoe gaat het met mijn hoop, hè, mijn verwachting van de toekomende dingen die de Heere in zijn woord mij voorhoudt. Leef ik bij de toekomst? Is dat werkelijk een verlangen in mijn hart? Hoe vaak leef ik nog bij het hier? Bij het nu? En is er helemaal geen hoop in mijn leven? Is mijn geloof volmaakt? Is mijn liefde volmaakt? Is mijn hoop volmaakt? De 3 kernpunten van het christelijke leven. Het is alles onvolkomen. En daarom, het kan geen enkele bijdrage leveren. God kan werkelijk helemaal niets, maar ook werkelijk niets in ons leven ontdekken. Op grond waarvan hij zegt, en die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, ja, die zal ik nou behouden. Die krijgt nou de zaligheid. Dat is zo'n goeie. Tezamen zijn ze afgeweken. Er is niemand die in Gods ogen goed doet. Tot niet één toe. Dat steekt, hè? Dat is best heftig. Weet je, gemeente, en toch zullen wij in ons leven dat moeten leren erkennen. Wij moeten niet alleen maar orthodox beleiden, maar we moeten ook reformatorisch leren beleven. En dus de reformatorische dingen waar het hier om gaat, die moeten beleving zijn en beleving worden voor ons leven. En dat voor de eerste keer en ook weer voor de zoveelste keer in ons leven. En dat zal de Heilige Geest ook in ons leven doen. Hij leert het ons. Wat leert de Heilige Geest mij in mijn leven? Het is waar. Het klopt, Heere, niets is voor uw aangezicht volkomen. Ik erken het voor uw aangezicht, al mijn gerechtigheden. Ze zijn voor u een weg te werpen kleed, een jas die de voddenmand in moet. Ik kan voor u niets betekenen op grond waarvan u mij zou moeten behouden. De Heilige Geest die ontdekt je daaraan en die geeft ook dat je daar mee eens wordt in je leven. Dat je er niet langer tegen ingaat, maar dat je je hoofd buigt en zegt van ja. Maar de Heilige Geest, gelukkig gemeente jongeren, is ook degene die als die ons arm maakt in ons leven, dat hij ons ook weer rijk maakt. Hij maakt ons niet alleen maar arm. De Heilige Geest maakt ons ook rijk. En hoe dan? Nou, dan opent de Heilige Geest het zicht op hem, die wel volkomen aan alle eisen van de Heere heeft voldaan. Die nooit tegen de geboden gezondigd heeft. Die altijd zuiver was in zijn liefde. Jezus Christus, zijn eigen lieve Zoon. En dan laat de Heilige Geest ons zien. In hem is de volkomenheid. Niet in ons, wel in hem. Hij is gekomen en heeft het niet voor zichzelf allemaal gedaan. Hij heeft het voor ons gedaan. In onze plaats heeft hij dat gedaan. En dan laat de Heilige Geest mij zien, hoezeer of ik ook moet erkennen, niets in mij. Dat betekent niet dat ik hoef te wanhopen. Maar ik mag mijn behoud nu zoeken. En ik mag mijn behoud nu ook vinden in de Heere Jezus door God gegeven. En dat is ook, om zo te zeggen, de boodschap van Romeinen 3, vooral ook in het 21ste vers. Zonder de wet van God is gerechtigheid geopenbaard door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Dus door het geloof in het werk van de Heere Jezus ziet God mij nu aan als een behouden, als een rechtvaardig mens. Nou, dat is zo'n wonder, hè? Dat is zo'n ontzettend groot wonder. Dat krijg je met je verstand nooit klein. Hè? Dat is juist iets wat de Heilige Geest ook in je hart werkt en een stuk verwondering geeft daarover. Hè? En ook een stuk vrede geeft. Want wat een vrede in je hart. Als je mag weten, ik hoef het niet in orde te maken met de Heere. Ik mag op het werk van de Heere Jezus nu gaan hopen en vertrouwen. En naar de mate dat ik op hem vertrouw, zal die vrede ook mij beheersen. En zal de vreugde in mijn hart zijn. Zoals Luther die ook heeft ervaren, toen het evangelie zo echt open ging voor zijn hart. Toen zei hij, het was voor mij de poort naar het paradijs, porta paradisi. De poort naar het paradijs. Ik heb de vreugde en de vrede in hem mogen ontdekken. En hij doet er alles aan om iedereen die vreugde te doen ervaren. Mag ik nou zo heel persoonlijk eens een vraag stellen aan u en ook aan jou? Zijn deze dingen nou al echt open gegaan in ons leven? Dat we inderdaad tot de erkenning kwamen. Vanuit mij is er geen behoud. Maar ik vertrouw op het werk van de Heere Jezus. Is dat het geheim geworden van ons bestaan? Kijk, dan zijn we echte reformatorische christenen. Ik ben wel eens bang dat we het reformatorisch zijn eigenlijk inperken tot een aantal uiterlijke kenmerken. Als we daaraan maar aan voldoen, dan zijn we reformatorische mensen, of dat we een reformatorische belijdenis hebben. Nee, het gaat erom dat we werkelijk reformatorische mensen zijn, die beleven en belijden vanuit de kennis van ons hart wie Christus is voor ons, in onze nood en in onze dood. Nou, zo heeft de catechismus ons vanmiddag heel duidelijk onderwezen over die goede werken. Maar de tegenwerpingen zijn nog niet helemaal voorbij, want er komt nog een tegenwerping. Ja, hoor eens even, je zegt nou wel dat je helemaal niks kunt betekenen voor de Heere, maar wij lezen toch in de Bijbel dat Hij goede werken beloont. Ja, dat lezen wij in de Bijbel. Maar hoe moeten we dat dan zien dan? Nou, zegt de catechismus, lees maar weer mee. Als God dan goede werken beloont, dan zijn die werken geen verdiensten, maar Hij beloont dan uit genade. Hij beloont dan uit genade. Hij doet het niet omdat wij iets presteren, maar omdat we door het geloof in Christus goede vruchten mogen dragen en die worden uit genade beloond. En wat is het loon dat God geeft? Nou, dat is in dit leven staat er en in het toekomende leven. En in dit leven bestaat het loon dat de Heere geeft uit stuk vrede in het hart. Want hoe dichter ik bij de Heere mag leven, hoe meer ernst ik ermee maak om te strijden tegen de zonde en om werkelijk de geboden te volgen, hoe meer vrede ik zal hebben in mijn ziel. Een slordig leven geeft veel donkerheid in onze ziel. En het tegenovergestelde, een leven dicht bij de Heere, geeft veel vrede en veel licht. En wat is het loon in het toekomende leven? Dat is de volkomen heerlijkheid. De volkomen vreugde. En straks het leven op de nieuwe aarde, waar de dichter van de psalm zo heerlijk over zegt, dat zal een tijd zijn waarin de vrede en de vreugde elkaar voor altijd zullen kussen. God beloont goede werken, maar alleen als vrucht van het geloof. Hij beloont ze uit genade. Maar dan de derde tegenwerping, want we zijn er nog niet. Hoe is dat nou? Als mensen niet worden opgeroepen om goede werken te doen, worden ze dan niet lui? En kweekt deze leer dan geen zorgeloze en goddeloze mensen? Als goede werken er niet toe doen, waarom zou je dan nog inspannen? Nou, zo is dat in de wereld ook vaak, hè? Als je met werken niets verdient, waarom zul je dan gaan werken? Maar in het geestelijke leven liggen die dingen helemaal anders. En hoe liggen ze nou in het geestelijke leven? Nou, lees ook maar weer mee. Het is onmogelijk, prachtig is dat verwoord, het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Het is onmogelijk, als je werkelijk met de Heere Jezus verbonden bent, dat je niet vanuit Hem vrucht gaat dragen. Hij is de wijnstok, wij zijn dan de ranken. En als we de sappen trekken uit hem, dan gaan wij vruchten dragen. Uit hem, dat is onmogelijk dat dat anders gebeurt. Je kan het beeld even naar een plant overbrengen. Kan een gezonde plant iets anders dan bloeien? Nee, een gezonde plant moet bloeien. Kan niet anders. Als je gezond gewas gezaaid hebt, zal dat dan vruchten dragen? Ja, natuurlijk. Dan komt daar die korenaar op, of wat je maar gezaaid hebt. Het is onmogelijk, als je met Christus verbonden bent, dat je niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Nou, ik las ergens een ander voorbeeld, en dat zou ik eigenlijk aan onze jongeren willen meegeven. Als het gaat om deze dingen, hoe of dat nou in het geestelijke leven werkt. Hè? Het voorbeeld werd gegeven van een jongen die een hekel aan talen had. En hij vond het niet alleen moeilijk, maar hij vond het ook allemaal saai, die talen. En op school, hij gaf er weinig aandacht aan, hij leerde zijn proefwerken niet. En nou ja, die talen. Toen ging hij in een zomer ging hij op vakantie met zijn ouders naar een camping in Frankrijk. En laat hij daar nou een Frans meisje ontmoeten. En toen kwam hij terug. En toen was hij elke avond bezig met het stampen van Franse woordjes. En toen was hij elke dag bezig met het luisteren naar cassettes om de Franse taal te leren. Want hij had maar één doel, ik wil die Franse taal leren. En waarom wou hij die Franse taal nou leren? Hij had zo'n hekel aan taal, jawel, maar dan was het veranderd. Hij wilde met dat Franse meisje gaan praten, van hart tot hart. En dan wist hij, dan moet ik Frans leren, dat kan niet anders. En omdat hij, om zo te zeggen, een hartelijke betrokkenheid had bij haar, daarom werden al die moeiten die hij had met het leren van talen, die werden aan de kant geschoven. De liefde overwon. De liefde drong meer dan het verzet tegen het leren van een nieuwe taal. Zo is het in het geestelijke leven. Als de Heere Jezus werkelijk alles voor ons geworden is. Als het wonder van de rechtvaardiging opengegaan is voor mijn hart. Als Christus de bron is geworden van mijn leven. Dan kan het niet anders. Of ik wil hem kennen en dienen en volgen. De liefde maakt het verschil. De liefde die door de Heilige Geest in mijn hart is uitgestort. En zo hebben we dan vanmiddag met elkaar een ogenblikje stil mogen staan bij zondag 24. We zijn onderwezen over een kernpunt van het christelijk geloof. Rechtvaardig. We zijn het door het geloof alleen. Dat geloof draagt vrucht. En die vrucht wordt uit genade beloond. Amen. Laten we samen danken en bidden. We zijn weer aan het einde gekomen van ons samen zijn. We hebben onderwijs ontvangen vanuit onze catechismus, gegrond op de schriften. We zijn bepaald bij een kernpunt van het christelijk geloof. En dat kernpunt dat houdt in de rechtvaardiging door het geloof alleen. We kunnen geen eigen bijdrage leveren. En leer ons dat ook, Heere. Maar we mogen dan het zoeken bij en ook alles vinden in Hem die volkomen was, die zuiver was, tegenover u en tegenover de naaste, die alle schuld ook gedragen en weggedragen heeft, de Heere Jezus Christus. Heere, open dat wonder en open het steeds meer voor ons hart, dat we ons daarover verheugen en daarin de vrede vinden voor ons bestaan. We bidden voor de week die voor ons ligt, Heere. En we zullen, als u het geeft, woensdag als gemeente weer samenkomen om dankdag te houden. Dankdag, een moeilijke dag. Omdat dankbaarheid niet iets is wat wij zo makkelijk kunnen opbrengen. Maar Heere, wilt u het ons leren? Wilt u ons doen zien dat we geen rechten hebben en dat we toch alles ontvangen? Wees ons nabij, Heere. Als we in de komende week weer geroepen zijn om ons werk te doen. En soms is dat met veel moeite en spanning omgeven. Wilt u ook met ons zijn, Heere, als we op zoek zijn naar werk? Wilt u met ons zijn als er moeite zijn in ons leven? Wat kan het allemaal zwaar zijn? Wat kan veel ons ter neerdrukken? Bemoedig ons, troost en sterk ons. Heere, wilt u ons nabij zijn? We dragen elkaar van harte aan u en aan uw genadetroon op. Zie ons aan in hem, van wie we vanavond mochten horen, dat in hem werkelijk alles ligt voor tijd en eeuwigheid. Onze Heere Jezus Christus, ja, zie ons aan. In hem alleen. Amen. Psalm 103 en daarvan het zesde vers, de slotzang. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, ja, zo groot is voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat is dan die gunst? Dat is, zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons die schuld en die zonde weggedaan. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.